Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom iedereen hier in de Pauluskerk en ook u of jij die deze dienst nu of op een later tijdstip online meebeleeft. Vanavond is mevrouw dominee Stauke uit Panis, de predikant voorganger. Hartelijk welkom, fijn dat u er bent. En de muzikale begeleiding is in handen van de heer Jan de Wit. De collectedoeleinden worden straks toegelicht door de diaken Goos van Vliet. En heeft u vragen over deze dienst of over onze wijkgemeente, dan kunt u hiervoor bij mij als ouderling van dienst terecht. Mijn naam is Els de Leden. Volgende week zondag 17 augustus gaat in deze kerk om 10 uur onze oud-wijkpredikant dominee van der Laan voor. En om 7 uur dominee Niels de Jong uit Rotterdam. De bloemen uit de dienst van vanmorgen zijn als bemoediging en groet gebracht bij mevrouw Buis-Boor, wonend aan de Woudestein. En ook hebben we een kaart als welkom en groet gestuurd naar de heer en mevrouw van der Neut, wonend aan de Ten Boomstraat. Dan wens ik ons allen namens de kerkraad een gezegende dienst, die we beginnen met het zingen van ons intochtslied 978, vers 1, 3 en 4.
Laten we ons nu ook in stilte voorbereiden op deze dienst. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wat is het goed om weer in uw midden te zijn. Het is voor mijn gevoel alweer even geleden. Het was november vorig jaar. Dus u hebt sindsdien alweer heel veel goeds gehoord en geleerd, meegemaakt, hoop ik ook. Zelf kreeg ik voor mijn verjaardag in mei, ik wil het even noemen, het heeft met de dienst niet te maken, maar een goede vriendin weet dat ik hier graag voor ga. En toen kreeg ik een vintage kaart van de Pauluskerk. Die had ze ergens opgeduikeld. Voor degenen die hier al heel lang wonen, het was een kaart van dominee C.B. Roos. Die stond hier kennelijk en dat was een verjaardagskaart voor gemeenteleden. Met een mooie wens, een goed jaar, omsloten door de zorgende aandacht van onze Heer Jezus Christus en in zijn spoor. Ik dacht, oh, dat is mooi gezegd, dat houden we erin. Een postzegel van 20 cent en het interieur, het orgel nog, daar aan de zijkant. Ik was er heel blij mee, hij staat nu op mijn bureau. Dus het voelt voor mij nu eigenlijk heel gewoon om hier weer te zijn, want ik kijk al een half jaar naar uw interieur. Maar misschien bent u net als ik hier te gast. En dan zeg ik, ik hoop dat het hier goed voelt. En we gaan weer zingen, dat draagt er zeker ook aan bij. De preek gaat over Elia. En ik zal er straks meer van zeggen. Nu zingen wij Psalm 138, vers 1 en 4. Laten we met elkaar bidden. Heere onze God, u riep ons naar dit huis. U gaf ons het verlangen en de mogelijkheid om hier te zijn of online mee te leven. Dank u voor deze oase in de drukte van het leven, in misschien wel een heel volle zondag, maar opnieuw mogen we zitten en luisteren. En u hebt ons machtig veel te vertellen en we komen niet uitgeleerd. En daarom bidden we u eerst, voordat we gaan lezen, om het licht van uw Heilige Geest. Want hoe zouden we horen als u ons de concentratie niet geeft? Hoe zouden we het onthouden als u ons het verstand niet geeft? En hoe zouden we het geloven als u ons het geloof niet schenkt? U kent ons, Heere. Sommigen van ons leven misschien al een leven lang met u. Anderen zijn nog op zoek. Wilt u zich laten vinden, ook door wat we vanavond met elkaar delen, dat we hier niet voor niets zijn gekomen, maar dat we geraakt worden, aangeraakt door uw geest. Wilt u ieder van ons schenken wat we nodig hebben voor de nieuwe week en voor het leven? U weet dat het beste. Wilt u met uw zegen in ons midden zijn en op alle plaatsen in Gouda en in uw wereld, waar mensen nu samenkomen, of misschien nog later op de avond, om u te dienen en de lof te zingen. Heren, dat is een geweldige gedachte, dat we niet alleen zijn, maar dat wereldwijd de lofzang gaande wordt gehouden en dat wij daarin mogen meedoen. U bent goed voor ons en we danken u daarvoor. En we bidden u dat wat we leren, dat mee mag gaan de week in, dat we gezegend worden en tot zegen zijn, om Jezus wil. Amen. Ja, zo in de vakantietijd, als u hier altijd bent, is het heel gevarieerd. Ik keek even naar vorige week, Psalm 117, Efeze 4. Vanmorgen hier de genezing van de dove man. En ik wil met u nadenken over Elia. En ja, ik wil nooit zo'n dominee zijn die zegt, ik ben thuis met een serie bezig. Maar ik ben vorige week begonnen met Elia in Pernis. En volgende week ga ik verder, dat is deze preek. Dus dit is uw kans om invloed te hebben op de preek in Pernis. En dit zeg ik ook echt in alle ernst. Ik hoop dat u allereerst voor uzelf luistert. Maar als u nou denkt, dat is niet duidelijk, of misschien moet je daar wat mee. Daar helpt u Pernis mee en mij ook. Maar nogmaals, het gaat allereerst om uw eigen ziel. Het verband, ja, ik vermoed dat de meeste van u wel min of meer vertrouwd zijn met Elia. De kinderbijbel staat hij volop. School misschien, ook preken al die in uw gedachten schieten. 9e eeuw voor Christus, ik noem het maar even, dat je een beetje weet, we zitten ver terug in de tijd. Israël is in tweeën verdeeld. 10 stammen vormen het koninkrijk Israël, 2 stammen vormen het koninkrijk Juda. Eerst is daar koning Omri, dat is een nieuwe dynastie. Dan zijn zoon Agab. En de schrijver van Koningen kan maar één ding zeggen. Beiden doen wat kwaad is in de ogen van de Heer. En opeens duikt dan Elia op. En als u het verhaal kent, weet u wat hij heeft gezegd. Een oordeel van God. Geen dauw, geen regen. En zelf wordt hij gespaard aan de beek Krit. Daar krijgt hij brood en vlees en dat wordt gedropt door de raven. En daar beginnen we te lezen in 1 Koningen 17 vanaf vers 7. En de NBV-vertaling ligt open, die neem ik. Maar doordat het allemaal niet regende in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog. Toen richtte de Heere zich tot Elia met de woorden, ga naar Zarfat in de buurt van Sidon, neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien. Elia ging op weg naar Zarfat. En toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. Zo waar de Heer uw God leeft, antwoordde zij, ik heb niets meer in voorraad. Alleen een handjevol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven. Maar Elia zei, maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken. Want dit zegt de Heer, de God van Israël. Tot op de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken. De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd. En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de Heer bij monden van Elia had beloofd. Enige tijd later werd het kind van Elia's gastvrouw ziek. En wel zo ernstig dat tenslotte alle leven uit hem week. Toen zei de vrouw tegen Elia, wat heb ik u misdaan, godsman? Bent u soms naar me toegekomen om mijn zonde aan het licht te brengen en mijn zoon te doden? Geef mij uw zoon, zei hij. En hij nam de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven, naar de kamer die hij in gebruik had, en legde hem op zijn eigen bed. Toen riep hij de Heer aan en vroeg, Heer mijn God, waarom treft u juist deze weduwe die mij gastvrijheid verleent door haar zoon te doden? Hij strekte zich driemaal over het kind uit, daarbij de Heer aanroepend met de woorden, Heer mijn God, laat toch de levensadem in de borst van dit kind terugkeren. De Heer verhoorde Elia's smeekbede. De levensadem keerde terug in de borst van het kind en het leefde weer. Elia nam het kind op, droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder. Kijk, uw zoon leeft, zei hij. Toen zei de vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de Heer spreekt. En nu lezen we eigenlijk een soort gelijk verhaal uit het Nieuwe Testament. Jezus en de weduwe in Nain. En ik besef dat dit verhalen zijn die kunnen raken in kwetsbaarheid. Ik hoop daar tactvol over te preken, maar ik hoop dat het helpt om ook dit verhaal hierbij te lezen. En dit lees ik uit de MBG, Lucas 7, vers 11 tot en met 16. Het geschiedde kort daarna dat Jezus reisde naar een stad genaamd Nain. Zijn discipelen reisden met hem en een grote schare. Toen hij dicht bij de stadspoort gekomen was, zie, een dode werd uitgedragen. De enige zoon van zijn moeder, die weduwe was. En veel volk uit de stad was bij haar. En toen de Heer haar zag, werd hij met ontferming over haar bewogen. En hij zei tot haar, wee niet. En naderbij gekomen raakte hij de baar aan, de drager stonden stil. En zei, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen. Zij verheerlijkte God, zeggend, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft naar zijn volk omgezien. Tot zover de lezing uit het evangelie. Over deze gedeelte wil ik nu preken. En na de verkondiging zingen we Psalm 27, vers 1, 4 en 7. Ik dacht, die past mooi bij wat ik wil zeggen. En ik hoop dat u dat al zingend ook vindt. Dus na de verkondiging, Psalm 27, vers 1, 4 en 7. Gemeente van Christus, hier en ook thuis met ons verbonden, of elders. Ja, ik denk dus dat de meesten van u dit verhaal al kennen. En dat u zei, ja precies wat je zei, die hongersnood en dat brood en dat vlees door die raven, bizar eigenlijk. En dan krijgt hij brood van de weduwe. Ja, en dan sterft haar zoon, ja. Maar stel dat u het iemand navertelt, misschien vertelt u net als ik wel graag met een happy end. Van, ja, er was honger, maar Elia kreeg eten van die vrouw. En ja, haar zoon stierf, maar hij werd wel weer levend. Ja, maar dan moet je wel eerst door dat verdriet heen, hè? Dus dacht ik, misschien is dat wel uw samenvatting. Ja, dat is nou hoe het leven is. Dat is nou hoe de wereld is. Honger, het gebrek aan alles, ziekte, de dood. Niemand ontkomt eraan. En dat is zo. Maar als dat nou het enige is wat wij vanavond tegen elkaar zeggen, ja, dan kunnen we het voortaan wel bij de krant houden, want daar staat dat ook in. Maar hier lezen wij de Bijbel. En dat is een boek met perspectief, dat is het boek van het grote perspectief, waarbinnen wij mogen leven. Wij leven onder een open hemel. En ik geloof dat we dat in 1 Koningen 17 zien, een glimp van de hemel. En misschien zegt u, dat ik nog niet zo bedacht bij dit gedeelte. Wat bedoel je dan met hemel? Er gebeuren toch heel veel erge dingen. Voor mij is de essentie van de hemel dat God bij ons is. En dat wij bij God mogen zijn. En dat zal vooral in de hemel zo zijn, maar je kunt dus soms ook een hemel op aarde hebben, denk ik. En daarom zie ik een glimp van de hemel in die geschiedenis van Elia met die weduwe in Zarfat. En hoe dan? Ik wil dat nog wel wat verder invullen, die hemel. Er is vrede. De Joodse Elia en die heidense vrouw leven vreedzaam onder hetzelfde dak. Niet vanzelfsprekend. Er is verzadiging. Nou, dat is een klassiek woord. Maar het past er zo mooi in het rijtje en u begrijpt wel wat ik bedoel. Er is geen honger, geen dorst. 3,5 jaar, hè? Geen honger en dorst. En er is uiteindelijk vreugde. Als het leven de dood heeft overwonnen. Vrede, verzadiging en vreugde. En misschien haakt u eigenlijk al een beetje af bij de vrede, want wat een omstandigheden. Dat is toch niet mis? Dat een land zo lang getroffen wordt door droogte. Als het bij ons al een poosje droog is en je ziet de aarde harde kluiten worden en je denkt zelf, wow, dit is erg. Geen regen, geen dauw. Ja. En voor je het weet zeg je alleen maar pech, hè, zo'n zomer. Maar Israël wordt getroffen door een oordeel van God. En daarom is er honger en dorst. Dat is erg om dat te zeggen. Dat zeg je eigenlijk niet gauw voor een ander. Ja, dat is een oordeel van God. Maar het staat in de Bijbel dat God zegt, ik trek een grens. En waarom doet God dat? Dat doet hij omdat hij een bijzondere relatie met Israël heeft. God had, ja, mag ik het zo zeggen, de hand van Israël gevraagd. Bij de Sinaï. Ik wil jullie God zijn. Willen jullie mijn volk zijn? En God had het nog een paar keer gevraagd tijdens de, willen jullie echt mijn volk zijn? En iedere keer zei het volk, ja, ja, wij willen u dienen. En toen mocht Mozes namens God zeggen, dan zal het je goed gaan. Als jullie de geboden gehoorzamen. Als jullie de Heer, jullie God lief hebben, dan zal er altijd op de goede tijd regen zijn. Deuteronomium 11, als u het nog eens wil lezen. Maar staat daar ook, pas nou op, laat je nou niet verleiden om te knielen voor de afgoden, want dan sluit de Heer de hemel en er is dan geen regen meer. En dat gebeurt in de tijd van Elia. God is niet veranderd. Israël is veranderd. In het spoor van hun koning zijn ze de afgoden gaan dienen. Baal, dus de god van de storm en de wind. En de Asherah, de godin van de vruchtbaarheid. Misschien dat God daarom ook wel kiest voor droogte als straf. Baal heeft niks te zeggen. Het is wat. Ik denk dan zo'n koning, die heeft toch een verantwoordelijkheid. Als je bestuursverantwoordelijkheid hebt, wat heb je dan toch een verantwoordelijkheid? Geen dauw, geen regen. Ook Elia, hè, leidt mee. Alleen krijgt hij van God een schuilplaats in de wildernis. Even niets doen. Wachten bij de beekrit tot de volgende opdracht van God. En die komt als de beek uitdroogt. Pas dan weet Elia hoe het verder gaat. Die man gaat ook van stap tot stap op Gods weg. En het is een moeilijke weg, want God zegt nu het beloofde land uit. Naar Sidon, daar is een weduwe die gaat voor jou zorgen. En als je het verhaal kent, denk je, ja, oké, dan komt hij daar. Maar denk je zin. Je bent Elia. Je wilt doen wat God zegt. Dus je loopt naar Sidon. Maar ja, daar zijn wel meer weduwen. Wie moet je hebben? Waaraan herken je een weduwe? Wij zouden zeggen, misschien loopt ze in een rouwkleed of zo. Ja, dat kan. Het staat er niet, maar het kan. Maar hoe herken je iemand die zich over jou wil ontfermen? Ja, die deelt van wat zij heeft. Hebt u wat te drinken voor me? Jazeker, een momentje. Ik dacht, net als bij Eliezer, die een bruid gaat zoeken voor Isaac. Misschien ken je het verhaal. Dan zegt hij tegen God, God, ik weet niet welke bruid ik hebben moet, maar als nou degene die me water geeft, als die het mag zijn. Hebt u water? En het wordt de bruid van Isaac. En hier hebt u water. Ah, dat is de weduwe. Nou, dan durft hij ook wat te vragen. Hebt u ook nog brood misschien voor mij, weet je? Nou, die vraag raakt haar in haar nood. Ik zweer bij uw God, zegt ze. Heeft ze Elia al herkend als Joodse man, als gelovige man, man van God? Ik zweer het, zegt ze, wij hebben niks in voorraad. Zo'n beetje. Dat ga ik nu bakken en dan sterven we. Dat is het perspectief van de weduwe. We gaan allemaal dood. En in die nood vraagt Elia om vertrouwen. Wees niet bang, zegt hij. Vrees niet, niet bang zijn. Huh. Ja, toch, dat woord wijst een weg naar het leven. Want de Heere, de God van Israël, die zal helpen. En als God belooft dat meel en olie niet opraken, dan zal dat zo zijn. Er is verzadiging. Ze deed zoals Elia gezegd had. En ze hadden elke dag te eten. En ik dacht deze week, zou u dat zelf ook wel eens zo hebben ervaren? Misschien wel letterlijk, dat er toch opeens eten was. Ik denk nu even aan mensen van een redelijk hoge leeftijd. Dat u de crisisjaren nog hebt meegemaakt. Thuis geen werk. En er was toch eten. Of in de hongerwinter, voedseldropping. Of dat u zegt, hey, zo oud ben ik niet, maar dat je weet van een relatie die stuk liep. Je zat met je handen in het haar, welke inkomsten heb ik nog? En er was meel en olie, zal ik maar zeggen. Er was genoeg te eten. Misschien zeg je, nou letterlijk heb ik dat probleem nooit gehad, maar geestelijk ken ik dat gevoel wel, dat ik het moeilijk had. En dat God er toch steeds was met hulp. Met kracht. Dat u in uw moeilijkheden toch avondmaal kon vieren. En dat u dacht, het is gek, maar dat stukje brood en dat slokje wijn, ik ben verzadigd. Want er is een God die hoort. Hij geeft mij vrede. En verzadiging. En vreugde. Dan hebt u op dat moment, of thuis, waar dan ook een glimp van de hemel ervaren. Want wat we nu nog maar een beetje proeven of meemaken, dat zal eenmaal in de hemel volmaakt zijn. Jesaja zegt, weet je, dan zal de Heere der Heerscharen, die zal op de berg Sion, zal die een feestmaal aanrichten. Als Jezus terugkomt, een feestmaal. En dat is niet mis. Dan komt er vette spijzen. Dat was toen het toppunt van compliment. Vette spijzen. En belegen wijnen. Ja, dat is nu nog niet zo. Niet voor alle volken. Dus tot Jezus terugkomt, worden wij geroepen om te delen. Te delen van wat wij hebben. En waarom zou je het niet doen? Als je zelf weet van Gods ontferming, dan word je zelf toch ook een ontfermer. En God zorgt ook. Ook buiten de landsgrenzen van Israël. Ik vind dat geweldig. God had zich kunnen beperken tot zijn volk. Maar hier zie je die eerste stap naar buiten. Ook de buren. Ook wie Elia helpt, wordt gezegend. En God behoedt Elia in dat territorium van Baal. Ja, Jesaja zou zeggen, zo is God. Hij is voor de geringe een sterkte. Hij is voor de armen een hulp in benauwdheid. En hij vernietigt de dood. Hij wist de tranen van je wangen. Ja, dat gaat een beetje te snel, hè? Ik voel hem. Want we hebben toch gelezen dat de schaduw van de dood over dit huis van vrede valt. En net nou de weduwe gelooft in een toekomst vol van hoop. Nu wordt het haar uit handen geslagen. Haar kind, het wordt ziek. Ernstig ziek. En dan wordt het stil. Dat is een diepe smart. Die u misschien uit eigen ervaring kent. Dat je het niet klein krijgt. Wat gebeurt er nu, mijn kind? En zo stapt die weduwe op Elia af. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Waar wilt u me aan herinneren? Ben ik zondig geweest of zo? Wilt u zeggen dat ik niet onsterfelijk ben? Dat wist ik. Want toen u kwam, had ik me er al bij neergelegd. Wij gaan sterven. En u en uw God halen mij terug in het leven. En mijn zoon ook. En waarom dan nu dit? Waarom ben je hier eigenlijk? Wij krijgen de dood niet klein, hè? Je wil elkaar niet missen. Afscheid nemen of erger nog misschien zonder afscheid uit elkaar worden gerukt. Al word je 100, je blijft denken, hè, nu al. Dus wat zegt Elia? Geef mij uw zoon. Laat hem los. En ze kan het niet. Haar man is al gestorven. Nu haar kind. Wat een wereld. Wat een God is dit. En toen nam hij het kind van haar schoot. En Elia draagt het lichaam van de jongen naar boven. Naar zijn eigen logeerkamer. Zijn bidvertrek. Dichter bij de hemel, dacht ik even. Dichter bij God. En dan bidt hij tot God eigenlijk wat de weduwe tegen hem riep. Heere mijn God, die weduwe die mij gastvrijheid biedt. Wat doet u haar een onheil aan dat u haar zoon laat sterven? Waarom juist deze weduwe? Die roep van de weduwe, vertolkt door Elia, het is eigenlijk de vraag van de wereld, dacht ik. God, wat doet u? En Elia doet een beroep op Gods ontferming. Deze weduwe was barmhartig, zei hij. En u? Ja, zo kun je het eigenlijk wel lezen, denk ik. Zij is barmhartig, maar u? En Elia, ja, die zou zijn leven wel aan de jongen willen geven. Ik denk dat dat gebaar uitdrukt, dat hij op dat kind gaat liggen. Want wij denken dan, kan je dat doen? Maar ik denk dat Elia denkt, hier is mijn warmte, hier is mijn adem. Leef, 3 keer doet hij dat. En de Heere hoort naar de stem van Elia. De jongen haalt adem, hij leeft en Elia draagt hem naar beneden, naar het leven. En hij gaf hem aan zijn moeder. En ik weet niet of u het zag, maar hier wordt zij pas voor het eerst moeder genoemd. Ze was het toch al. Ja, maar ik denk dat zij nu haar kind ontvangt in een ander licht. Niet meer als zekerheid voor de oude dag of haar trots in het leven. Een kind als geschenk uit de handen van God. En net als Naaman de Syriër wordt zij door een wonder overtuigd van God en van zijn ontferming. Want eerst noemde zij Elia wel man Gods, maar dat was in haar boosheid, man Gods. Maar nu is het haar belijdenis. Ze zegt, nu weet ik het. U bent een man van God en uw woorden zijn waar. Dat is wat. Koning Agab, die God kende, liet God links liggen. En deze vrouw, die God niet kende, deze moeder doet dat wel. Ik dacht, het is echt waar wat we zingen. Dat de Filistijn, de Tyrische, God zal hen tellen als in Israël ingelijfd. Die moeder en die zoon mogen samenleven. Tot vreugde van elkaar en als teken. God is goed. Ik zou het best leuk vinden om hier amen te zeggen. Want dan hebben we dat happy end wat we allemaal zo graag zouden willen. Maar misschien zegt u wel ja joh. Mooi hoor. Maar hoe vaak gebeurt dat nou? Hè? En waarom moeten we dit dan weten? Want zoveel mensen sterven wel. En zoveel kinderen sterven ook. En terwijl ik dit opschreef, echt waar, hoorde ik op YouTube, dat heb ik vaak aanstaan, het lied Maranatha. En ik dacht, misschien is dat wel uw vraag of jouw vraag. Wanneer komt de dag, wanneer, o God, zal de nacht voorgoed een einde zijn? Komt de tijd dat alles anders wordt? Er geen tranen en geen rouw meer zijn? Kunnen wij leven met één verhaal van hoop, van nieuw leven? Of zegt u, is er meer te zeggen? Geef nog een teken van hoop. En ik geloof dat God dat in zijn goedheid doet. En u raadt al, ik zie dat verhaal van Jezus met die weduwe in Nain als een glimp van zijn koninkrijk dat komt. Die weduwe die Jezus ontmoet als zij op weg is naar de begrafenis van haar zoon. Elia bad tot God. Dat was het grootste en het beste wat hij kon doen. Maar Jezus is zelf God. En er staat, hij ziet het verdriet van de moeder. Hij ziet het. Uw verdriet. Ons verdriet. En hij is de vervulling van het lied van de rechtvaardige koning. Psalm 72. Hij zal de redder zijn der armen. Hij hoort hun hulpgeschrei. Hij is met koninklijk erbarmen hun eenzaamheid nabij. Zo'n koning is Jezus. Huil niet, zegt hij, huil niet. En tegen de jongen zegt hij, jongen, sta op. En de jongen ademt weer. Hij spreekt. En hij gaf hem aan zijn moeder. En ik kan me zo voorstellen dat u denkt, ik wou dat Jezus erbij geweest was toen. En vul uw gemis maar in. Ik denk dat ik daar iets van begrijp. En toch geloof ik dat Jezus altijd bij ons is. Ook in die momenten van ontzettend verdriet en grote moeite. In zijn tijd op aarde heeft Jezus niet alle doden opgewekt. Ik las wel eens ergens, als Jezus ergens een zieke zag of verdriet zag, dan kon hij niet anders dan ingrijpen en laten zien hoe de wereld bedoeld was. Maar hij heeft in zijn leven op aarde 3 mensen uit de dood opgewekt. Dochter van Jairus, deze jongen en Lazarus. En zij zijn alle 3 ook weer gestorven. Weet u, God is niet veranderd. Hij kan wonderen doen en ik geloof dat hij dat ook doet. Nog steeds. Maar als die wonderen nou in ons eigen leven uitblijven, of in het leven van onze liefste, hebben we dan genoeg aan deze 2 voorbeelden om te geloven of te gaan geloven in God, in Jezus, in zijn ontferming? Hebt u aan deze voorbeelden genoeg om te zeggen, ik deel die belijdenis van de weduwe, ik deel de belijdenis van al die mensen om die vrouw in Nain heen? Wat zeiden ze ook alweer, God heeft naar zijn volk omgezien. Een oudere vertaling zegt, hij heeft zijn volk bezocht. En ik dacht, dat is het. Dat God bij ons wilde wonen. En ziet u waar beide verhalen mee eindigen? Wij zouden zeggen, ja, dat de jongens levend worden. En dat is groot. En dat heeft het geloof van velen bemoedigd en misschien van ons ook. Maar daarna komt die belijdenis en ja, ik zou ook wel verlangen naar al die wonderen, maar uiteindelijk gaat het om die belijdenis. Dat we ja zeggen tegen God. U bent God. U wil ik dienen. U ziet om naar uw volk. En dat is mijn vraag vanavond. Hoe je omstandigheden ook zijn, wat belijd je van God, van Jezus? Brengen je omstandigheden je toch telkens weer bij God, dat je zegt, ik heb u nodig. En ik weet het, dat is makkelijker bij verhoring dan bij beproeving. En dan denk ik, dat weet Jezus ook. Dat wil ik tenslotte zeggen, dat Jezus weet hoe moeilijk het is om ja te zeggen tegen God als je beproefd wordt. Als je afscheid moet nemen, als je gewoon stikverdrietig bent om die lege plaats thuis of in je familie. Hij heeft het zelf zo meegemaakt. In die laatste, donkerste uren van zijn leven, dan staat zijn moeder naast hem bij het kruis. Maar God geeft hem niet aan zijn moeder. En Jezus zelf vervult ook niet haar verlangen en haar nood. Hij vervult niet de wens van zijn moeder, maar hij gaat de weg van zijn vader. Want dat is de weg die hij gekozen heeft. Kort voor zijn dood heeft hij gebeden: Vader, dit is het eeuwige leven dat ze u allemaal kennen. De enige en waarachtige God en mij, want u hebt mij gezonden. En hij bad ook: Vader, ik wil dat eigenlijk iedereen is waar ik ben, dat ze bij me zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen. En dat is de focus van Jezus. Ik denk dat hij zijn moeder had willen troosten, redden, helpen. Maar hij houdt het niet bij zijn moeder, hij houdt het bij de hele wereld. De hemel moet open voor de hele wereld. Voor alle die belijden: de Heere is God. En daarom zegt hij tegen zijn moeder: Vrouw, zie uw zoon. Hij maakt vrijwillig de band met zijn moeder los. Maar hij doet dat niet zonder Maria aan te wijzen hoe ze verder kan. Ziet u mijn liefste leerling, zegt Jezus, voortaan horen jullie bij elkaar. En ik geloof dat Jezus met die kleine opmerking laat zien hoe het in het koninkrijk van God zal zijn, maar ook hier dus al op aarde. Wie God dient, krijgt een grote familie. En we hebben allemaal zo onze happy en moeilijke momenten met de gemeente, maar wij worden aan elkaar gegeven. En ik weet het, zo close zeggen we het vaak niet, maar God geeft ons aan elkaar. Als broeders en zusters, als vaders en moeders. Wij zijn niet alleen. Maria en Johannes worden aan elkaar verbonden. Elia en de weduwe mogen elkaar een poosje tot steun zijn. En onder hen de dragende handen van God. Ik wilde wel dat we dit allemaal elke dag 100% zouden ervaren. Maar dan zegt u: ja, dat is natuurlijk niet zo. Nee, soms heb je vrede in je hart. Vaak ook niet. Soms zijn we verzadigd van wat God geeft. En je pakt de krant en je denkt: o God, waar is uw gerechtigheid? Waar is uw koninkrijk? En dan verlangen we naar meer van God. We zijn er nog niet. En soms kun je zo blij zijn. Goed leven. Wat krijg ik veel van God, maar dan krimp je weer in elkaar onder eigen smart of je lijdt met de ander. En wat vertelt ons dat? Wij zijn nog niet thuis. Hoe graag wij ook leven, wij zijn nog niet thuis. Het vaderhuis met de vele woningen staat nog open. En tot die tijd hoop ik dat u genoeg ziet van Gods trouw om te geloven: maar het komt. De dag komt dat God mij roept. Of dat Jezus terugkomt. En dan zal er vrede zijn, verzadiging, vreugde. Ja, geloof dit evangelie. En laten we het elkaar maar toezingen. Hou altijd goede moed, want hij is trouw. De bron van alle goed. En dan kun je het ook weer zingen: hè? O, als ik toch niet met opgeheven hoofden zijn heil van dag tot dag aanschouwen mocht. O, als ik van zijn goedheid niet geloofde dat hij te vinden is voor wie hem zoekt. Lof zij Christus. Amen. Wij willen vanavond ook ons geloof belijden en dat doen wij op twee manieren. Ik heb een stukje gekozen uit de geloofsbelijdenis van Guido de Bret, de Nederlandse geloofsbelijdenis. U weet wel, die man, 80-jarige oorlog, die dacht, hoe leg ik koning Philips uit dat protestanten geen bedreiging zijn? Wij houden ons aan de Bijbel. Heeft hij 36 stukjes voor geschreven en ik lees het stukje over de algemene christelijke kerk, want daarin wordt Elia genoemd. En dan zingen wij met elkaar lied 342, een prachtig lied om ons geloof te belijden. Zullen wij gaan staan voor beide dingen, voor zover dat gaat. Guido de Bret belijdt dit van de christelijke kerk. Hij zegt, wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk. Dat is een heilige vergadering van gelovigen. Zij verwachten hun zaligheid van Christus. Ze zijn gewassen door zijn bloed. Ze zijn geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. En deze kerk is er geweest van het begin van de wereld af. En ze zal er zijn tot het einde toe, want Christus is een eeuwige koning en hij kan niet zonder onderdanen zijn. En deze heilige kerk wordt door God bewaard, staande gehouden. Tegen het woeden der gehele wereld. Soms lijkt ze zeer klein. Lijkt er niets van over in de ogen van de mensen. Bijvoorbeeld in de tijd van Elia. Maar toen heeft de Heere zich in die gevaarlijke tijd onder Agab 7000 mensen behouden die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Nou, deze heilige kerk is niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan bepaalde personen. Die kerk is verstrooid en verspreid over de hele wereld. En toch is ze samengevoegd en verenigd met hart en wil in éénzelfde geest door de kracht van het geloof. Lied 342. Amen. U mag gaan zitten. Ik wil danken en bidden met eigen woorden, een stukje wat ik van Luther geleend heb. En vanmorgen zijn hier de nodige voorbeden gedaan. Maar ik wil nog bidden voor de Indië-herdenking de komende week. Misschien speelt dat in uw midden niet zo, maar rond 4 mei denken we altijd aan alle mensen die het moeilijk hebben met de oorlog. Maar 15 augustus, dat is voor alle mensen met banden met Indië vaak een beladen dag. En ik dacht, laten we ook aan hen denken. Zullen wij danken en bidden en onze gebeden afsluiten met het Onze Vader. Heere in de hemel, wij danken u dat wij uw woord gekregen hebben. Want zo bont als ons leven is, zo veelzijdig is ook uw woord. Eigenlijk kunnen we in alle fasen van het leven en in alle omstandigheden woorden vinden die ons bij u brengen en die troosten en die hoop geven. En we bidden u dat ze er vanavond ook bij waren voor ons allen. Woorden die ons brengen bij u en die ons helpen in het leven, maar ook in de dood. Wij bidden u dat wij allen steeds weer een glimp van de hemel mogen opvangen. Dat wij vrede ervaren, verzadiging en vreugde. We weten het, Heere, we zijn nog niet thuis. Maar wilt u ons voldoende geven om het vol te houden? Om van kracht tot kracht te mogen voortgaan. Tot we zijn in Sion, in dat vaderhuis, bij u. Wij bidden u voor alle moeders, voor alle vaders die de blijdschap kennen, dat hun kind mag leven. Dat het goed gaat. Dat het opgroeit en zijn weg vindt, haar weg vindt. Zegen, ook alle kinderen en jongeren op hun weg door het leven. Wilt u zich door hen laten vinden? Wij bidden u voor alle moeders en vaders die de smart kennen dat hun kind, dat hun kinderen gestorven zijn. Heren, wij komen woorden tekort. Wij kunnen niet troosten, ook niet in dat verdriet. Wilt u het doen? Wilt u helpen? Iedere dag weer. En kracht geven in die grote leegte. Wij bidden u voor Israël en de volken rondom. Mag het zo worden als de psalm zegt, Heere, dat de Filistijn en de Tyriër en de Israëliet vrede mogen vinden en gerechtigheid en samen u zullen dienen. Want dan zullen we samen de groten en de kleine dansen, de harpen en cymbalen slaan. We danken u dat de psalmen ons ook daarin woorden geven als we in de situatie denken, hoe moet het? Maar dan zingen we van uw toekomst en van uw hulp. Heere, doe iets in het land van uw belofte, van uw volk, in Gaza en in alle landen waar het slechter is dan hier. Ontferm u. Wij bidden u vanavond ook voor allen die in hun leven geraakt worden door de Indië-herdenking deze week. Voor allen die geleden hebben en misschien nog steeds lijden onder de jaren van bezetting in Nederlands-Indië. Als militair of als burger of in de moeilijke tijd daarna. Wij bidden u voor de kinderen, de tweede, de derde generatie die hun deel in dit lijden hebben. Sterkt u hen in deze dagen van gedenken. En zo bidden we u voor de nieuwe week. Als we vakantie hebben, dat u ons bewaart en rust geeft. Als we mogen werken, dat u ons bewaart en kracht geeft. Wij bidden u voor de nacht. En wij danken u, Hemelse Vader, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, dat u ons deze dag genadig hebt behoed. En wij bidden u, wil al onze zonden vergeven en ons deze nacht genadig behoeden. Want wij bevelen onszelf, ons lichaam en onze ziel in uw handen. Laten uw engelen bij ons zijn, zodat de boze vijand geen macht over ons krijgt. Dat bidden wij u in de naam van Jezus die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij luisteren naar de uitleg van de collectedoelen.
Goedenavond. De diaconale collecte is bestemd voor het ouderenwerk. Diaken en ouderen zetten zich in voor het welzijn en bevorderen voor de ouderen, waar nodig diaconale hulp of praktische hulp geboden wordt. Belangrijk is de ontmoeting en de aandacht voor elkaar, zoals ook de bootreis op 4 december naar de Rijn. U kunt zich opgeven via onze diakenen. En ook de seniorenmiddag die binnenkort gehouden wordt. De collecte voor kerkbeheer, pastoraat en eredienst houden we wekelijks en is bedoeld voor het functioneren van onze kerkelijke gemeenschap. De gift voor het werelddiaconaat kunt u geven in de melkbussen of via de app en is bestemd voor gered gereedschap. Voor de zending kunt u de gift geven ook via de app of in de grijze zendingsbusjes hier in de kloostergang. En deze is bestemd voor de zendingswerkers die uitgezonden worden vanuit onze Goudse PKN-kerken. Hartelijk dank voor uw gift.
De mogelijkheden zijn vele. Geef gul, geef naar vermogen. En u gaat niet nu collecteren, dat is bij de uitgang. Dan is ons slotlied lied 905, vers 1, 3 en 4.
Thank you.
Voor iedereen online, voor ons allen hier, de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Voorbeden.
We hebben samen gebeden, dus ja. Er is wel een opening, maar hij is wel heel goed gevallen, dus
ja.
Is echt maar wel de vraag.
Ach, die, hoe heet hij? Dan zal ik zijn naam nemen.
Lennart.
Ja? Of ik wil bidden voor Lennart, doe ik.
Ja? Lennart, en dan een ontmoeting in Fugo van Elia, waar ik meteen aan moest denken, was ook bij een mevrouw waar die onderdak had en kreeg dan een jaar later een kind.
Ja, Elisa en de tsunami. Ja. Ik ben erg te horen.
Ja. En dat was, ja, ook dat